Gemeente, in verband met het heilig avondmaal onderbreken we de prekenserie van Jona enkele zondagen. En de schriftlezing is daarom vanmorgen genomen uit Matteüs 22, de versen 1 tot en met 14. Matteüs 22, de eerste 14 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zeg de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende, zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanmorgen deze dienst van voorbereiding, maar ook volgende week, zo de Heere dat geeft, willen we stilstaan bij deze gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En vanmorgen is de tekst voor de prediking genomen uit de versen 11 tot en met 13 van Matteüs 22, 11 en 12 van Matteüs 22, waar Gods woord en onze tekst luidt: en als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. En we schrijven boven de prediking de noodzaak van een bruiloftskleed. De noodzaak van een bruiloftskleed om in te gaan en om aan te gaan. Gemeente, vandaag begint weer een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Het is eigenlijk altijd voorbereiding om de Heere te kunnen ontmoeten. Maar deze week wel heel bijzonder met het oog op aanstaande zondag als het avondmaal staat aangericht. Totdat hij komt, totdat Christus wederkomt, moet de dood des Heren verkondigd worden. Totdat hij komt is het wachtwoord, zo heeft iemand wel eens gezegd, bij iedere avondmaalsviering. Elke keer als het avondmaal bediend mag worden, worden we eraan herinnerd als het goed is dat hij komt. Elke bediening kan de laatste zijn. Ook als we worden opgeroepen voor hem te verschijnen. En elke keer als het avondmaal bediend wordt, dan behoort dat ook een afschaduwing te zijn van het grote avondmaal hierboven. Hier op aarde ontvangen Gods kinderen aan zijn tafel een voorsmaak. Worden ze getroost met het uitzicht van het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Tussen het avondmaal hier beneden en het avondmaal hierboven zitten veel verschillen. Beneden is het onvolmaakt. Boven is het volmaakt. Beneden hier op aarde duurt het avondmaal maar even. Boven is het eeuwig. Beneden zitten er die er misschien niet horen en blijven er af die er wel aan horen. Boven wordt er niet één gemist en is er niet één te veel. Maar er zijn ook overeenkomsten. Want het gaat zowel beneden als boven om het Lam dat geslacht is. Niet om de mens. Niet om een bekeerd mens. Maar om het Lam. En daarvan spreken hier beneden de tekenen van brood en wijn. Het is ook de Heere die nodigt. Dat is ook een overeenkomst. Hier op aarde door de mond van zijn dienaar, kom dan, want alle dingen zijn gereed. Hierboven zal hij zeggen, komt gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En als we dan nog één belangrijke overeenkomst noemen, is dat we om aan te gaan hier beneden en straks in te gaan, in te kunnen, te mogen gaan hierboven, hetzelfde nodig hebben. Namelijk een bruiloftskleed. Geliefden, als we niet bereid, niet gereed zijn om aan te gaan, kunnen we dan wel ingaan als Christus wederkomt. Als we worden opgeroepen om hem, voor hem te verschijnen. De grote vraag van morgen is voor een ieder van ons, heb ik nu al dat bruiloftskleed? De Heer Jezus vergelijkt zijn wederkomst vaak met een bruiloft. Het beeld van de kerk als de bruid van Christus en de bruiloft als beeld van de toekomstige heerlijkheid worden vaak gebruikt in de schrift. Hier is het een feest bereid door een koning ter gelegenheid van het huwelijk van zijn zoon. Maar straks, dan worden de hemelse bruidegom en zijn aardse bruid voorgoed verenigd. In de gelijkenis van de koninklijke bruiloft uit Matteüs 22 leert Christus ons wat nodig is om tot die koninklijke bruiloft toegelaten te worden. Vaak hebben gelijkenissen maar één belangrijke spits, iets waar het werkelijk om gaat. We moeten ook oppassen om gelijkenissen in alle details te gaan vergeestelijken. Maar hier in deze gelijkenis wil de Heere ons leren wat nu nodig is om tot die koninklijke bruiloft toegelaten te worden. Hij vertelt in deze gelijkenis over een koning die een bruiloftsfeest aanricht voor zijn zoon. En met die koning wordt God bedoeld. En de kinderen weten wel wie er met de zoon van de koning bedoeld wordt. De Heere Jezus zelf. En die maaltijd is een beeld van de vreugde van het koninkrijk van God. Een beeld van de gemeenschap met Christus. Een beeld ook van de vergeving der zonde, de vrede met God en een recht op het eeuwige leven. Wanneer alle voorbereidingen getroffen zijn, worden de dienstknechten van de koning erop uitgestuurd om de genodigden te roepen. Deze mensen hadden dus al een algemene uitnodiging ontvangen. En nu wordt gezegd dat alle dingen gereed zijn. Maar wat lezen we? Ze wilden niet komen. Jongens en meisjes, dat is toch wat. Misschien hebben jullie onlangs wel een bruiloft gehad. Nou, daar kijk je al weken naar uit. Je hebt ervan gehoord, dan en dan. Dan heb ik een bruiloft, dan gaat er iemand uit de familie trouwen en daar leef je naartoe. Daar zet je alles voor aan de kant om er te kunnen zijn. Maar hier wilden de mensen niet komen. En waarom niet? Wel, daarin wordt nu duidelijk gemaakt de onwil die van nature leeft in ons aller hart. We slaan die liefdevolle en welmenende roepstem van God van nature in de wind. Maar wat een wonder dat de Heere blijft nodigen, keer op keer, in de prediking van zijn woord, door verschillende dienstknechten. De koning uit de gelijkenis stuurt andere dienstknechten en deze nodiging die klinkt nog indringender dan de eerste. Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Geliefden, hoort u het? Van Gods kant zijn alle dingen gereed. Waar van onze kant geen weg meer tot God terug was vanwege onze diepe val, daar heeft God zelf een weg gebaand door het zenden van zijn Zoon. De Heere Jezus heeft zichzelf gegeven tot in de dood des kruises als dat grote offerlam. En hij heeft de toorn van God gedragen en zo de schuld betaald. God is verzoend. Alle dingen zijn gereed. En dat voor mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben. Dat voor vijanden. Daarom worden we genodigd om te komen. Maar wat doen we met die koninklijke nodiging? Jonge vrienden, een uitnodiging voor een feest bij je vrienden sla je niet zomaar af, maar de nodiging van de koning der koningen om tot hem te komen, die je zoveel meer biedt dan een feestavond. Hier in de gelijkenis wordt bij de tweede keer de uitnodiging zelfs genegeerd. Ze slaan er geen acht op. Ze hebben meer belangstelling voor andere dingen. De een die gaat naar zijn akker, de ander naar zijn zaak. Er zijn er zelfs die de dienstknechten van de koning kwaad doen en zelfs doden. En als de koning dit hoort, worden ze daarvoor gestraft en de stad wordt in brand gestoken. Waarschijnlijk profeteert de Heer Jezus hier over het volk Israël en de stad Jeruzalem, wat in 70 na Christus vervuld wordt als de Romeinen Jeruzalem verwoesten. Gemeente, is het niet herkenbaar? We leven door alsof de nodiging nooit heeft geklonken. De nodiging om met de nood en de schuld van ons leven tot de Heere te komen. Als we leven alsof we nog tijd genoeg hebben om te komen. De nodiging om te komen tot Christus. De oproep tot waarachtig geloof en bekering. Ja, ook de nodiging om te komen tot zijn tafel is voor een ander, maar niet voor ons. En het roept soms ergernis op. Maar weet u wat het verrassende is in deze gelijkenis? Ook al wijzen mensen de nodiging af, de koning houdt eraan vast. Hij wil met alle geweld dat het feest doorgaat. Kijk, zo is nu ook de Heere. Hij is vasthoudend in de genade en daarom ook aanhoudend in de nodiging. Zijn huis moet vol. En nu gaat de derde nodiging uit, niets meer naar de genodigden, omdat zij die nodiging hebben afgewezen. Ze zijn het feest niet waardig. Ze verdienen niet die bruiloft bij te wonen. Ja, aan het geduld van de Heere komt een keer een eind. Hij is langmoedig. Een groot van goede tierenheid. Maar eenmaal is de genadetijd voorbij. En dat kan soms in het leven zijn. Als we keer op keer die roepstem van de Heere veronachtzamen. Als we niet op de knieën terechtkomen. Smekend om alles wat nodig is. Ontdekking aan zonde en schuld. Maar ook die vergeving die alleen bij de Heere te vinden is. Die dienstknechten van de koning, die moeten naar de uitgangen der wegen. Daarmee worden plaatsen bedoeld waar de straat, de stadsgrens passeert en in het openbare landschap uitmondt. Het is het eindpunt van een straat, een plein buiten of aan de rand van de stad. En hier waren altijd veel mensen. Maar weet je wat voor mensen? Bedelaars, rovers, onreine mensen. Mensen die er eigenlijk niet bij horen. De Heer Jezus spreekt dan hier profetisch over de heidenen. Zoveel als de knechten er vinden, kwaden en goeden, worden geroepen tot de bruiloft. O, wat is die nodiging royaal en ook onvoorwaardelijk. Ze mogen komen zoals ze zijn. Ja, zegt iemand, maar moet ik dan niet eerst verbrijzeld van hart zijn? Moet ik dan niet eerst een veel diepere zondekennis hebben? O, zeker zondekennis is wel de weg waardoor we de Heere nodig krijgen, gewerkt door de Heilige Geest. Maar het is nooit een voorwaarde. Wat is het nodig dat we erachter komen dat we Christus niet meer kunnen missen en enkel en alleen nog maar tot Hem de toevlucht kunnen nemen met de nood van ons leven? En wat hebben we gelezen in die gelijkenis? Nu komen er mensen, maar wat voor mensen? Bedelaars, tollenaars, zondaars. Gemeente, ziet u uzelf er al bij lopen? Ja, zegt iemand. Als dat ernstige slot maar niet volgde. Want een van die aanzittende gasten, die wordt straks buiten de deur gezet en geworpen in de buitenste duisternis. En daarom durf ik ook niet aan het heiligavondmaal, want ik bezit geen bruiloftskleed. En dat is toch nodig? Jazeker. Dat is nodig om straks in te kunnen gaan, maar ook om aan te kunnen gaan. Maar wat wordt er nu met dat bruiloftskleed bedoeld? Waar kun je dat kopen? Gemeente, laten we die mensen die aan de uitnodiging gehoor geven, eens volgen. Als die bedelaars aan de poort van het paleis komen, dan hebben ze zich van tevoren niet opgeknapt. Daar hebben ze immers het geld niet voor. Smerig komen ze aan en niemand wordt teruggestuurd. Echter, aan die binnenkomst is wel een bepaald gebruik verbonden. Ze worden door de dienaren van de koning naar een zijvertrek geleid, waar ze een totale reiniging ondergaan. Ze worden gewassen. U begrijpt wel wat dat betekent. In geestelijke zin, het wijst op niets anders dan het gewassen en gereinigd te worden door het bloed van de Heere Jezus Christus van alle zon. En vervolgens wordt men in een bruiloftskleed gehuld om als nieuwe mensen die feestzaal binnen te gaan. Het doet ons ook denken aan het laatste Bijbelboek waar het gaat over de bruiloft van het lam en van die feesthoudende scharen met die witte klederen. In onze tekst lezen we dat als de bruiloft vervuld wordt met aanzittende gasten, op zekere momenten de koning binnenkomt. Sst, het wordt ademloos stil. De koning komt. En hij kijkt rond. Hij kijkt naar al die mensen die daar binnengekomen zijn. Dat denk je, jongens en meisjes, zal dat niet het mooiste moment geweest zijn van dat feest? Als de koning binnenkomt. Net zoals een bruidspaar binnenkomt. Alle mensen zitten te wachten. En dan komt dat bruidspaar binnen. Dan wordt het stil. Want hoe prachtig die feestzaal ook is, hoe heerlijk de maaltijd ook is, niets gaat voor deze mensen boven de komst van de koning. Geliefde, geldt dat ook niet van een kerkdienst op aarde. Hoe mooi een kerkgebouw ook is en hoe goed het voedsel in de prediking ook mag zijn, het hoogtepunt is toch als de Heere zichzelf aan ons openbaart. In zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, in zijn gepastheid. Ook na ontvangen genade zijn er tijden waarin hij bijzonder gezien wordt door zijn kinderen met de ogen des geloofs. Dan mag die gemeenschap beoefend worden onder de prediking van het woord. Maar juist ook aan zijn tafel. En het kan ook als je thuis op je bed of in je stoel meeluistert. O, het bruiloftsfeest zou mislukt zijn als er geen gasten gekomen waren. Maar wat zou het feest zal zijn indien de gastheer zelf geweigerd had in te gaan en de gasten te zien. Hij kijkt rond. Toen de koning de gasten zag, zagen de gasten hem. Maar op zijn zien ligt in onze tekst de nadruk. Als de koning ingaat om zijn gasten te overzien, dan wordt als het ware het licht sterker. Er komen verborgen dingen openbaar. Want kijk eens. Daar ziet hij een man zonder bruiloftskleed. En hij zegt, vriend. Hoort u het, vriend. Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. Met welke recht zijt gij hier ingekomen? Dat is wat. Geen bruiloftskleed. Misschien denkt een jongen wel, waren die bruiloftsklederen dan op? Waren er zoveel gasten gekomen dat er te weinig waren? Nee, nee. Die waren er genoeg, bruiloftskleden. Maar die man die wilde geen bruiloftskleed aan. Die vond dat niet nodig. Die hoefde niet gewassen te worden. En die hoefde niet zo mooi kleed aan. Zijn eigen kleren waren prima. Hij wilde blijven die hij was. Wat is nu een bruiloftskleed wat nodig is om deel te kunnen nemen aan het heilig avondmaal? Iemand denkt misschien wel aan nette kleding. En natuurlijk aan het avondmaal kom je niet in vrije tijdskleding, maar eerbaar gekleed. En wat is dat eerbaar gekleed? Wel dat je je zo kleedt dat je beseft dat je komt voor het aangezicht van de Heere om zijn dood te gedenken. Als we voor een bruiloft worden uitgenodigd, dan zullen we de beste kleren uit de kast halen. Zouden we dat dan niet moeten doen voor het aangaan aan de tafel des Heren? Gemeente, als er iets van de vreze des Heren in ons hart mag leven, dan zullen we ons ervoor hoeden om de Heren waar dan ook maar te bedroeven. We zullen ook bang zijn om anderen door ons gedrag of door onze kleding te ergeren. Het is niet onbelangrijk hoe men aan de tafel des Heren aankomt. Ik heb wel eens de indruk dat dit besef bij sommigen een eind weg is. Ja, zegt iemand, maar het gaat toch niet om de buitenkant, het gaat toch om de binnenkant. Oh, dat is helemaal waar, maar het komt toch naar buiten toe openbaar. Nee, dat bruiloftskleed, dat heeft hier natuurlijk alles te maken met dat ene nodig. Als we de Bijbel doorbladeren, dan zien we dat een kleed of een jas meestal het beeld is van Gods genade. Het niet hebben van zo'n kleed, het naakt zijn omdat je geen kleed hebt, dat is vooral een beeld van de zonde. Denk maar aan Openbaring 3, waar Johannes op Patmos schrijft aan de gemeente van Laodicea, want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb geensdings gebrek en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. U denkt dat het allemaal goed zit, maar u weet niet dat u naakt bent. U hebt geen kleed. Gemeente, deze man zonder bruiloftskleed is het beeld van een huichelaar. Van een schijngelovige. Hij lijkt wel mooi van buiten. Hij leeft netjes, hij weet veel. Hij praat mooi. Maar zijn trotse hart heeft nog nooit zo diep gebogen dat hij zijn eigen kleed wilde inleveren. Zodat hij als een naakte zondaar met al zijn zonden stond voor God. Om klein te worden. Om te bedelen om genade. Hij heeft geen bruiloftskleed, geen nieuw hart, geen nieuw leven van de Heere gekregen. Maar ondertussen vindt hij wel dat hij erbij hoort. Gemeente, zo kan het nog zijn. Het lijkt veel aan de buitenkant, je leeft netjes. Misschien wel netter en stipter dan een kind van God. Je weet veel. Misschien wel veel meer dan veel mensen die de Heere mogen vrezen bij elkaar. Je praat mooi en misschien wel veel mooier dan Gods kinderen die vaak niet zoveel durven zeggen. Maar je hart is nog nooit vernederd voor God. Je loopt nog steeds rond in je eigen kleed. En dat gaat fout als je bij de koning komt. Als je voor de koning staat. Want hij kijkt dwars door je heen. Hij zal je ontmaskeren. Gemeente, eigenlijk is er maar één bruiloftskleed. En dat is de Heere Jezus Christus zelf. De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Rome. Doet aan de Heere Jezus Christus. Het is bekleed worden met zijn gerechtigheid. En met zijn heiligheid. Het is het geloof dat niet alleen anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Onze kanttekenaren zeggen het zo mooi. Dit bruiloftskleed is Christus, met zijn gerechtigheid, aangenomen door een waar geloof, het welk door de werken der liefde krachtig is en betoond wordt. De bekende Engelse prediker Spurgeon noemt het bruiloftskleed een onderscheidend kenteken van genade. Niet iedereen draagt een bruiloftskleed. Die het draagt, heeft er zich mee bekleed, is er mee bekleed geworden. Omdat hij een bruiloftsgast is. Gods kinderen dragen een onderscheidingssteek. Als we niet verschillen van anderen, dan moeten we ons afvragen, zijn we dan wel het eigendom van Christus? Gods woord spreekt toch, gij geheel anders. Dat is niet alleen op de zondag, maar ook door de week. Als een vriend of een vriendin van ons nooit de liefde tot God en van daaruit de liefde tot de naaste opmerkt, bestaat die liefde dan wel? Spurgeon die zegt dan, uw godsdienst moet om gezien te worden geen microscoop nodig hebben. Waarmee je hele kleine dingen kan zien. En hij moet ook niet zo vaag en onduidelijk wezen dat slechts weinigen de betekenis ervan kunnen begrijpen. Hij behoort even duidelijk zichtbaar te wezen als het kleed dat door de oosterlingen bij een bruiloft gedragen wordt. Het is een teken van eerbied voor en gehoorzaamheid aan de koning. Gemeente, de afwezigheid van zo'n kleed was bij deze gelegenheid, bij zo'n bruiloft, teken van oneerbiedigheid en opstand, onverschilligheid. Gemeente, hebben we nu zo'n bruiloftskleed al? Kennen we Christus? Hebben we hem werkelijk nodig en lief gekregen? Zijn we bekleed met zijn gerechtigheid en zijn heiligheid? Wie is nu eigenlijk de mens die geen bruiloftskleed aan heeft en ook aanstaande zondag niet aan de tafel des Heren behoort? Dat is een mens die Gods evangelie verwerpt en zijn eigen denkbeelden en wijsheid volgt. Op grond van zijn netheid en eigen gerechtigheid en vormendienst wil hij Gods gunst verdienen. Zijn kleed werd hem niet door God verstrekt. Het is een kleed uit zijn eigen kledingkast. Zo iemand bevindt zich onder de gelovigen, maar in waarheid behoort hij niet tot hen. De vrije genade en de stervende liefde van Christus hebben zijn bruiloftskleed niet geweven. Want dat is het toch. En ieder die uit genade zo'n bruiloftskleed mag kennen, die moet toch zeggen, dat is nu door Christus, door zijn verzoenend lijden en sterven geweven. Zo iemand die een eigen kleed aan heeft, heeft de naam dat hij leeft, maar is dood. De mens zonder bruiloftskleed wijst de gerechtigheid van de Heere af, omdat hij een eigen gerechtigheid denkt te hebben. Hij denkt dat zijn alledaagse kleren, zijn levenswandel voldoende is. Gemeente, hebben wij een bruiloftskleed of dragen we onze eigen klederen nog, waarmee we niet voor God kunnen bestaan? De man uit de gelijkenis verstomde op de vraag van de koning. Nee, zijn leven werd niet gekenmerkt door grote zonden, maar ook niet door daden van godsvrucht. Er is geen haten en vlieden van de zonde, geen verdriet over en strijd tegen de zonde, tegen die boezemzonde. Als die vraag gesteld wordt, dan weet hij niets te zeggen. Hij kan zich niet verontschuldigen, want hij wist dat een bruiloftskleed nodig was. Maar hij heeft het moedwillig geweigerd. Hij verstomde omdat de koning zelf tot hem sprak. Gemeente, als u hem niet lief hebt, geen eerbied voor hem hebt, zijn zoon niet nodig hebt gekregen vanwege uw zonde en schuld, en het blijft zo, dan zult u eens staande voor zijn rechterstoel verstommen. Die man die kon niet zeggen, Heere, ik heb het niet geweten. Want hij zag dat alle andere gasten een bruiloftskleed aan hadden. Hij kon niet zeggen, Heere, ik kon geen bruiloftskleed krijgen. Want die bruiloftsklederen die werden gratis verstrekt. Hij kon niet zeggen, Heere, ik ben hier door iemand anders tegen mijn wil binnengehaald. Nee, hij is vrijwillig gekomen. Het was zijn bedoeling de orde en de regel van de koning te overtreden. En zijn weigering om dat aangeboden bruiloftskleed aan te doen, dat was een grote belediging voor de koning. En het hoeft ons dan ook niet te verwonderen wat de koning beveelt in vers 13. Bindt zijn handen en zijn voeten en neemt hem weg en werpt hem in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Kijk, dat is de toekomst van alle goddelozen die zich niet bekeren. Die dat bruiloftskleed, die Christus, niet nodig hebben. Geliefden jong en oud, we vragen het elkaar opnieuw. Hebben we al zo'n bruiloftskleed? Zijn we er al om verlegen geworden? Omdat we zijn gaan inzien dat we zoals we geboren zijn niet voor God kunnen bestaan. Vele bezwaren leven er misschien in uw hart. Maar het woord, alle dingen zijn gereed, zal ze allen beantwoorden. Want het kleed is gereed om aangedaan te worden. We zeiden al, de Heere Jezus Christus zelf is dat bruiloftskleed. Alleen als we hem mogen kennen door een waar geloof, ook al is dat geloof nog zo klein. dan mogen we dat bruiloftskleed kennen. En dan roept de Heere ons ook, komt, want alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. O geliefden, dat bruiloftskleed is nog te verkrijgen. De Heere wil het uitdelen aan armen, zoals hier in deze geschiedenis, bedelaars. Mensen die er niet bij horen. Mensen die het misschien wel zeggen, zou dat nu ook voor mij kunnen? Hij wil het uitdelen. Ons bekleden met die gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En met zijn heiligheid. En o, wat een wonder. Als we nu dat kleed mogen kennen. Dat bruiloftskleed. Wat nog zo vaak weer bevuild wordt door onze zonde. Dat is waar. En daarom hebben we die dagelijkse reiniging nodig. Maar het is niet te bevatten. Als we dat bruiloftskleed mogen dragen. Als we het eigendom geworden zijn van die getrouwe zaligmaker. Als we weten van die vergeving der zonden. Ook voor mij. O, de Heere, geef in deze week van voorbereiding. Dat we onszelf onderzoeken. Heb ik nu zo'n bruiloftskleed? Of is het alleen nog maar mijn eigen kleed? Het kleed van eigen gerechtigheid. Van eigen goede werk. Daarmee kunnen we niet aangaan. Al zien we er nog zo keurig uit. En ik zei al, het is belangrijk om ook netjes eerbaar gekleed te zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat bruiloftskleed. O, zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Vlucht maar met al je vragen, met al je zorgen, met al je zonden. Tot Hem, bij wie vergeving is. Bij wie dat bruiloftskleed te verkrijgen is. De klederen des heils. Ja, Hij wil ook vandaag die bruiloftsklederen uitreiken. En bedekken met de klederen des heils. In die kleding is er plaats aan zijn tafel. Hier beneden en hierboven. En dan moet je zeggen, ach Heere, aan mijn kant is alles te kort. Aan mijn kant is alleen maar zonde en schuld. Maar o, wat een wonder. Om nu dat bruiloftskleed te mogen ontvangen. En te mogen dragen. Ja, dan is het te zien, ik zei het al. Als er een bruiloft is. Ja, dan zie je precies wie de daggasten zijn. Het is te zien aan hun kleding. Natuurlijk ook aan een bepaalde versiering, een bepaalde corsage. Maar het is wel te zien. Wie een bruiloftskleed mag dragen, die zal dat ook uitstralen. Dan is het te merken door onze vrienden, door onze familie. Dan is het te zien aan onze handel en wandel. Van wie we zijn. Wie we toeboren. O, zeker met vallen en opstaan. Met zoveel tekorten, zoveel gebreken, maar toch, dan zijn we een leesbare brief van Christus. En dan is het ons verlangen dat ook anderen Hem mogen leren kennen. En voor Hem mogen leven. O, de Heere die roept aanstaande zondag zijn kinderen. Degenen die weten van dat bruiloftskleed. Degenen die moeten erkennen, mijn geloof is zo zwak. En de strijd die gevoerd wordt tegen de zonde, die zou nog veel heftiger gevoerd moeten worden. Geen volkomen geloof, dagelijks te strijden tegen de zwakheden. Maar die nochtans mogen weten, Hij is de mijne en ik ben de zijne. En dat alleen door Christus. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 45. En dan van het zevende vers van Psalm 45. Het zevende vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haren koning. Het zevende vers van Psalm 45.